voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen op psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte, Johannes 3, van vers 1 tot en met 21. De zingen op psalmen, psalm 118, vers 1, psalm 8, vers 4. Noemen we nogmaals te lezen schriftgedeelte, Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Zing op psalmen, psalm 118, vers 1, psalm 8, vers 4. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag vindt u in Johannes 3. En daar lezen we met elkaar vanaf vers 1 tot en met vers 21. Johannes 3 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Maar wij doen ook deze middag met de kerk van alle tijden het plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet, met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit een geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit een geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gelieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van den enige geboren Zonen Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand aan de prediking uit Psalm 118. En daarvan het eerste vers, Psalm 118, vers 1. Laat die des Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En wat er volgt in het eerste vers van Psalm 118. Gemeente, met de hulp des Heren hopen we deze middag een ogenblik uw aandacht te bepalen bij het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3, en daarvan het 16e vers. Dus de tekstwoorden voor deze middag, Johannes 3, vers 16, waar we Gods woord in onze tekst dus nog eenmaal lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, deze tekstwoorden zullen ongetwijfeld, ik denk toch niet te veel te zeggen, voor iedereen misschien wel de meest bekende tekstwoorden zijn uit de Bijbel. In dit tekstvers ligt eigenlijk in enkele woorden heel de samenvatting van Gods woord besloten. Wet en evangelie, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Die twee wegen en die drie stukken liggen toch zo hier wel heel volkomen en opgesloten. Bekendste tekstvers zei ik wellicht wel uit de Bijbel. En ik denk dat er van onze jonge mensen ook maar heel weinig zullen zijn die deze tekstwoorden niet uit hun hoofd kunnen opzeggen. Er zijn natuurlijk veel bekende schriftgedeelten in de Bijbel die ons allemaal heel bekend in de oren klinken. Als ik zo denk aan de achterliggende tijd die we met elkaar hebben mogen beleven, de tijd van de kerstdagen. Dan zal er ongetwijfeld ook in Vriezenveen wel weer gesproken zijn geweest over Lucas 2. Waar het geschiedde in de dagen van keizer Augustus dat er een gebod uitging. U kunt het wel aanvullen. En die geschiedenissen van die herders in Efrata's velden. Als ook de geschiedenissen van de wijzen uit het oosten. Overbekende gedeelte, zei ik. Maar om dat nou allemaal zo uit je hoofd te kunnen opzeggen, maar deze woorden geliefden, dat zou voor niemand toch te moeilijk zijn. En als we het niet kunnen, dan zou ik hartstikke willen zeggen, dan moeten we het maar proberen te leren. Want het is zo noodzakelijk. De kern van het evangelie ligt in dit tekstversje toch opgesloten. En gelijkertijd zeg ik er ook bij, gemeente, dat al zouden we het nou kunnen opzeggen, al zouden we het nou met het verstand volkomen weten, dan is dat wel groot, maar toch te kort, toch? Want vroeger zeiden ze bij ons, en hier waarschijnlijk in Vriezenveen wel net zo. Als het alleen in je hoofd zit, zit een voet te hoog. Het moet wel in je hart zitten, toch? Nou, dan hoop ik zo vurig geliefde dat ook deze zaken, deze tekstwoorden, in het hart een plaats hebben mogen krijgen, of door genade een plaats mogen gaan krijgen. Wat gaat over de liefde Gods? De liefde Gods wordt hier in dit gedeelte, en niet alleen in dat 16e vers, maar ook in de voorgaande versen en ook in de volgende versen, op een zeer uitnemende wijze gepredikt. En dat is een goddelijke liefde dus, zei ik. Dat is geen menselijke liefde. Want wij mensen kunnen ook wel iets lief hebben. Toch? Het is nog een wonder trouwens dat dat zo mag zijn. Dat er een man is die zijn vrouw hartelijk mag lief hebben. Of dat er een vrouw is die hartelijke liefde tot haar man of tot haar kinderen mag hebben. Het is in deze tijd helaas ook al geen vanzelfsprekendheid meer. In een tijd waarin zoveel verwarring en zoveel verwoesting is. Waar alles door de zonde zo is aangetast. En waar het ook geldt in het natuurlijke. Dat de liefde van velen zal verkouden. Dan is het nog een wonder dat er nog zulke hartelijke liefde mag zijn. Van de ouders tot de kinderen en ook van de kinderen tot de ouders. Maar ik zei het, dat is allemaal menselijke liefde. Want immers de liefde van een jongen tot een meisje, dat komt er omdat er toch uiteindelijk door een jongen een zekere mate van schoonheid of bekoorlijkheid in een meisje wordt gevonden. Is er toch iets wat zo'n meisje tot die jongen aantrekt? Wat de vonk van de liefde als het ware doet opspringen? Menselijke liefde, zei ik, maar gaat hier over goddelijke liefde. En dat is een geheel andere liefde uiteindelijk. Want Abraham, ja, hij kende zelfs ook liefde tot God. Een kind des Heren, de vader aller gelovigen. Abraham kende niet alleen natuurlijke liefde, maar hij kende ook liefde tot God dus. Ik denk in het bijzonder hoe dat openbaar is gekomen toen de Heere tot hem sprak in die nacht. U kent die geschiedenis van Genesis 22. Abraham, ga heen naar een van de bergen die ik u wijzen zal en neem uw enige geboren zoon, Isaac, die ge lief hebt, en offer hem al daar op een van die bergen die ik u wijzen zal. Kijk, toen is de liefde van Abraham tot God ook openbaar gekomen. En dat dat liefde was van een heel andere orde dan van een vader tot zijn kind, dat mogen wel duidelijk zijn. Want Abraham is op weg gegaan. Daar stond. Heeft niet getalmd. Heeft niet nog eens een keer geprobeerd om de Heere nog eens om te tornen. Niet gezegd, Heere, heb u dat nou wel goed gedacht? Want het is toch de zoon die u me gegeven hebt, de zoon der belofte. Het is toch de zoon waar mijn zaligmaker en de zaligmaker van al uw volk uit voortkomen zal. Heb ik nou wel goed gedacht, Heere? Maar geliefde Abraham had zoveel liefde tot God, dat hij toch op weg is gegaan. En zijn enige geboren zoon, Isaac, die lief had, aan de Heere heeft overgegeven. Abraham wist niet wat wij weten. Maar die liefde lag haar in het hart. Zie dat? Dat was niet zomaar menselijke liefde. Daar lag wel iets van de goddelijke liefde in het hart van Abraham. Die goddelijke liefde die al Gods kinderen uiteindelijk op enige wijze hebben leren kennen. Niet waar? Die goddelijke liefde die je eigenlijk niet kunt verklaren. Wel kunt smaken. En laat ik het nog zo mogen zeggen vanmiddag. Ook nog deelachtig kunt worden. Hij er niets van verstaat. Maar die goddelijke liefde in het hart van Gods kinderen. Die is er uiteindelijk ook alleen maar omdat God u eerst heeft liefgehad, toch? En die goddelijke liefde uitgestort in uw hart, die werkt wederliefde. En dat is groot hoor. Daar gaat de liefde van de vrouwen te boven, zo heeft Salomo gezegd. Dat is een onuitsprekelijke rijke liefde. Maar geliefde, deze liefde die hier in dit 16e vers ligt opgesloten. Ik zei het, dat is geen menselijke liefde. Dat is niet een liefde die uit God is, in het hart van de mens uitgestart. Maar dat gaat over Gods eigen liefde zelf. En dan zullen de catechizanten, onze jonge vrienden, die zullen het vanmiddag wel weten als ik het zeg, dat de Bijbel daarvoor in het oorspronkelijke, in het Grieks, een bijzonder woordje heeft. Liefde lezen wij in Gods woord in het Nieuwe Testament, in de Griekse taal, altijd weer als hetzelfde. Liefde. Maar in het oorspronkelijk in het Grieks kennen we er eigenlijk twee soorten woordjes voor. Phileo, dat is menselijke liefde tussen mensen onderling, maar ook agapao. Nou kijk, dat woordje dat dus ongetwijfeld wel bekend is. Dat staat hier nu in dat 16e vers. Agapao, wat is dat voor een liefde? Ja, ik zal u maar eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk vanmiddag slecht kan verklaren. Ik kan er wel proberen wat over te zeggen. Maar het tot op de bodem uitklaren en voorstellen, dat lukt niet. Waarom niet? Ja, omdat het ten diepste uiteindelijk niet anders is dan een eigenschap van God. Een eigenschap van God. Want u weet, als ik denk aan dat eerste hoofdstuk, aan dat eerste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar gezegd wordt wie God is, dan heeft Guido de Bret daar verschillende deugden, verschillende eigenschappen van God opgetekend. U moet maar eens nalezen. Maar een van die eigenschappen is ook uiteindelijk van God dat hij liefde is. De fontein is van alle goed. Nou kijk, dan gaat het hier dus, zei ik, over goddelijke liefde. Kan ik niet verklaren. Waarom niet? Ja, omdat alles wat van God te verklaren is ten diepste, van God is ten diepste niet te verklaren, valt. Daar gaat u en mijn bevattingsvermogen en verstand ver te boven. En dat is ook wel weer te begrijpen, want God is van eeuwigheid, toch? En de liefde van God heeft geen begin. Wel in u en mijn hart als het gaat om tot elkaar of tot God, dan kun je het aanwijzen. Dan zeg je, toen is die liefde begonnen. Maar als het nou gaat om Gods liefde tot zijn volk. Ja, daar kun je eigenlijk geen begin aanwijzen. Maar God is eeuwig. Zonder begin en zonder einde. En dat geldt nou dus voor God zelf. Als zijnde zijn wezen, maar dus ook voor zijn eigenschap. Een eeuwige liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus kijk, daar ligt nou ook de liefde van God tot zijn volk in verklaard. Van eeuwigheid. Toen wij nog dood waren in zonden en in misdaden, zo heeft de kerk mogen belijden. Toen heeft God de Vader aan al lief gehad. Dat is niet te vatten, zei ik. Dat kan ik niet verklaren. Je kunt alleen maar leren bewonderen. Dan kun je ook alleen maar leren om je daarin te verwonderen. En er zal ook een eeuwigheid voor nodig zijn om dat te leren uitwonderen. Maar die goddelijke liefde die is dus wel van eeuwigheid. Ik zei het, je kunt niet peilen. Maar over die liefde, geliefden, gaat het dus vanmiddag hier. Zo in dit tekstvers. Een liefde die dus bij God vandaan is tot gevallen mensen. Een liefde die niet meer wordt en ook niet minder wordt. Zonder begin, zei ik, zonder einde. Een volkomen liefde. Want wat van God is, is volkomen. Er is geen gebrek aan. Nou, en daarom zegt de tekst nou, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij daarvoor het liefste wat hij had gegeven heeft, de wereld. Ja, zeg u misschien, maar is dat nou wel... Ja, het staat er in de Bijbel, dus ja, we durven er eigenlijk niet aan te twijfelen. Maar is dat nou wel goed uitgedrukt, die wereld? Moet er eigenlijk nou niet staan, is al zo lief heeft God de kerk gehad. Kerkgangers gehad. Want ja, die wereld die zich vandaag de dag, op Gods dag vanmiddag, niet om de Heer en zijn dienst bekommert en zich uitleeft in de tijd en in de wereld en in de ijdelheden. Ja, je kunt eigenlijk niet zeggen dat God die wereld lief heeft. Nou, dat denken u en ik vaak, toch? Dat wij, kerkmensen, een streepje voor hebben. Bij wereldlingen. Ja, we zeggen het niet. Want we zijn rechtzinnig genoeg. We zijn bij de waarheid opgevoed. We onderschrijven de waarheid. Maar eigenlijk, in het natuurlijk hart van een ieder... Leeft het toch, ik ben heiliger dan gij. Maar geliefden, staat hier toch. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat is die wereld? Ja, de wereld, dat is in de Bijbel ook weer een woord. Het oorspronkelijke staat de kosmos. En als ik dat zo zeg, dan weet u wellicht ongetwijfeld ook direct wat ik bedoel. Dat is eigenlijk die, zo bedoelt God dan, die geschapen wereld die hij geschapen heeft. Eens goed, zodat hij het kon zeggen toen hij alles overzien had. Zie, het is zeer goed. Die wereld waar toen geen gebrek was. Waar de mens het pronkjuweel van zijn schepping was. Waar alles in overeenstemming was met zijn heilige wil. Kijk, die wereld. Waar God er wel behagen in heeft gehad. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Maar u weet, geliefde, wat er van die wereld is geworden. Die wereld die God de rug en de nek heeft toegekeerd. Die wereld die zo verworden is. Tot een huilende wildernis. Ik zeg toch niet te veel. Want het uitnemendste van het leven is toch moeite en verdriet. Doornen en distelen. Een wereld waarin van nature niemand meer is die naar God zoekt en niemand meer is die naar God vraagt. Een wereld die aan de gevolgen van de zonde geheel en al onderworpen is. Een wereld waar alles door de zonde in is aangetast. waarvan we zouden kunnen verwachten dat God zou zeggen, ik heb het al zo goed geschapen. Ik heb er zoveel aan te kosten gelegd. En nou hebben ze moed en vrijwillig door het ingeven van de Satan, dat wel, maar mij verlaten. Nou zal ik die wereld verlaten. Dat staat er niet, hè. Want al zo lief heeft God die wereld gehad. Welke wereld? U behoorde tot die wereld. Ja, dat zijn mensen, zei ik, die misschien af en toe eens in de kerk komen. Die misschien alleen een keer met de feestdagen, of zo ik het wel eens heb meegemaakt en ook nog dikwijls zie, alleen op gezette tijden in Gods huis komen, op oudejaarsavond. Ja, dat zijn toch bijzondere gedenkdagen, dan moet je toch eigenlijk wel in Gods huis zijn. Maar die zich voor de rest met de Heer en zijn dienst niet in willen laten. Nou, wij zijn geneigd, denk ik, om te zeggen, ja, dat is de wereld, toch? Wereldse mensen. Moet je maar niet te veel mee inlaten. Dan zou je toch tegen je zoon of tegen je dochter willen zeggen, moet je maar voorzichtig mee zijn, zoon. Om daar uit dat gezin een meisje van te vragen. Nou, de Heere zegt, al zo lief heeft God die wereld gehad. Ook die mensen, hoor. Zijn er nog meer die tot die wereld behoren? Zullen we een stapje kort dichterbij komen vanmiddag? Die mensen die zondag en zondag keurig in de kerk zitten. Of vanmiddag misschien keurig met ons verbonden zijn door de middelen. En dat zou gewoon zijn. Al vele jaren lang. Maar die eigenlijk toch ook ten diepste, ja, voor de wereld en voor de dingen van de tijd leven. Dus zondag op zondag in Gods huis zijn, maar voor de rest in de andere 6 dagen van de week zich om de Heer en zijn dienst niet bekommeren. Dus ook een wereldsleven leiden. Toch? Moet je maar niet op neerkijken. Want de Heere heeft er nog zijn rijke bemoeienissen mee, hoor. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Is wat dat de Heere daar nou nog bewogen mee is. Dat er daar nog vooruitgestoten worden. Op de zendingsvelden. Op het evangelisatieterrein. Dat de Heere ook daarin laat bemerken dat hij nog geen lust heeft in de dood der goddelozen. Maar daarin, dat ze zich zouden bekeren en zouden leven. Zo lief heeft God nou die wereld gehad. Ik wil nog een stapje dichterbij komen. Weet je wie er ook tot die wereld behoort? Tot die gevallen wereld behoort? Dat zijn wellicht ook kerkgangers in Vriezenveen. Vanmiddag. Die hier nooit een plaats zullen leeglaten als het niet kan. Die altijd proberen hier in Gods huis te zijn. En dan niet alleen zondags, maar ook door de weeks. Die getrouw zijn in het waarnemen van de middelen. Die ook thuis nog wel eens de tijd waarnemen om dat woord te onderzoeken. Om misschien zo ook, als er eens een gelegenheid is, op een door de weekse avond, nog eens een meditatie of een preek. Je kunt tegenwoordig alles opzoeken. Beluisteren. Die mensen die ook echt wel weten hoe God een mens bekeert. Mensen die het ook nauw nemen. Die er echt niet zomaar op losleven. Die het echt wel weten dat ze om al die dingen, al die zonden ook eenmaal in het gericht zullen komen. Mensen die het echt grondig weten en beseffen dat ze verantwoording moeten afleggen van heel hun leven. Maar die ten diepste toch tot de wereld behoren. Zitten ze er in Vriezenveen vanmiddag? Die eigenlijk eerlijk moeten bekennen, Heere, u moet niet te dicht bij me komen. Want u eist wel heel veel van me. Maar ik wil mijn eigen leven ten diepste niet kwijt. Ik wil mijn leven niet verliezen. Kijk, dat zijn ook wereldse mensen hoor. Er zijn ook gevallen zondaren. Goddelozen. Ja, zegt u maar, zo leven we toch niet? Nou, laat ik het dan proberen nog wat anders te zeggen. En nooit ingeleefd. Dat je ten diepste een vijand bent. Van de Heere en zijn wegen. Nooit gevoeld in je hart. Dat je een vijand bent van vrije genade. Een vijand bent van het eenzijdige werk des Heeren. Ja, we beleiden het wel. Maar je hebt nooit ondervonden. Als er gepredikt wordt dat genade, soevereine genade is. Dat de Heere verkiest. Jacob lief gehad, Esau gehad. Voel je dan de wrevel in je hart? Voel je nooit die wrevel in je hart? Die vijandschap tegen God. Als de Heere al het uwe. En dan bedoel ik echt al het uwe. Wegwerpt. Uw zonden niet alleen het zijn die u strafwaardig maken. Maar ook die allerheiligste verrichtingen. Zelfs die tranen die u geschreid hebt. Voor God niet kunnen bestaan. Heeft de Heer de tranen van zijn volk dan niet in zijn fles vergaat? Jazeker. Maar je kunt er niet meer zalig worden. Was dat een vijandschap in je hart? Hij dat openbaar krijgt. Dat de Heer nou niks van u gebruiken kan. En dat de Heer recht is in al zijn weg en werk als hij u voorbij gaat. Maar jezelf nou zo leert kennen. Als zo'n goddeloze. Zo'n gevallen mens. Zo'n hater van God. En van de naaste. Ik toch nog een woordje voor je. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En misschien zitten er vanmiddag ook wel in Vriezenveen. Die toch moeten zeggen, dominee, bent wel met u eens. Maar hij nou eens wist wie ik ben. Zo'n jongen, een meisje, een man of vrouw. Als u nou eens wist wie ik ben. U hebt het wel over de wereld. En ik kan me wel voorstellen dat God zulke wereld nog lief heeft. Maar zulke huigelaar als ik ben, netjes praten, degelijk praten, huisbezoek krijg van de dominee, van de ouderlingen, daar kan ik nog wel eens een mooitje mee praten. Maar als u toch eens wist wat er in mijn hart leeft, die huigelachtigheid, die zondelievendheid. Die eigenwillige godsdienst. Dat nooit zich kunnen onderwerpen aan de wil en aan de wet Gods. Dat onverenigd zijn met de wegen die de Heere in mijn leven gaat. Dat bij ogenblikken als met een gebalde vuist naar de hemel sta. En dat ik het nooit zal durven uitspreken. En nooit zal kunnen uitspreken. Niet tot mijn vrouw, niet tot mijn man, tot geen enkel mens wat er in mijn hart leeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik toch een woord voor je hoor. Opnieuw. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dan zou ik vanmiddag toch geneigd willen zijn te zeggen. Dan kan heel de wereld zalig worden. Of niet? Heel de wereld kan zalig worden. Waarom? Omdat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ja, ik wil daar niet mee zeggen dat heel de wereld zalig gaat worden. God heeft zijn zoon wel naar deze aarde gezonden om zijn volk zalig te maken van al hun zonden. Ik heb het dus niet over een alverzoening vanmiddag. Maar ik durf wel te zeggen dat er voor de grootste der zondaren, ook in Vriezeveen, de meest diepgevallene, toch nog zaligheid te verkrijgen is. En ik geloof dat er in ons midden of thuis ook zijn die dat durven te bekennen. Want als je iets hebt gesmaakt in je leven van de goedheid en de liefde Gods, en als je iets hebt ondervonden in je leven van die opzoekende liefde, in de aanvang, in die voortgaande liefde, in die onophoudelijke liefde, in die getrouwe liefde, dan weet je dat heel de wereld zalig kan worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Toen ik het zo overdacht onlangs, toen moest ik opnieuw denken aan Maarten Luther, man uit mijn hart. En wat heeft Luther geschreven over deze tekst? Nou, dit toen hij in zijn jaren, toen hij op de Wartburg was en de Bijbel vertaalde in het Duits. Toen kwam hij ook, toen hij met het Nieuwe Testament natuurlijk bezig was, ook bij Johannes 3 vers 16. En toen werden deze bekende woorden voor Maarten Luther niet alleen meer woorden, maar toen werden het zaken in zijn hart. Toen liet de Heer hem ook de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte als het ware, van die goddelijke liefde zien. En toen Luther daar zo dus op de Wartburg deze tekst vertaalde en de Heer hem inleidde in die diepte, toen zonk Luther weg in zijn stoel van eeuwige verwondering. Hij kon het niet klein krijgen. Hij kon het niet klein krijgen. Zulke goddelijke liefde betoond tot een krom en verdraaid geslacht. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Want dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, dat weten we. Maar God gaf wel zijn zoon. En wie was zijn zoon? Nou, dat was toch zijn teerbeminde, nietwaar? Kijk, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Drie personen in dat ene goddelijke wezen. Mijn verstand kan het niet vatten, net zo min als het uwe. Maar de Bijbel leert ons wel wie nou die Zoon was. De Zoon Gods Christus Jezus, die voor het aangezicht van zijn Vader was spelende. Die eeuwige schuld- en wonderzoon. Die ook zonder begin was en ook zonder einde is. En die de Vader ook van eeuwigheid al reeds heeft lief gehad. Onuitsprekelijk lief. En wie de Vader nou al zijn welbehagen heeft gehad. Kijk, die heeft God nou gegeven. Zijn enige geboren zoon. Zijn eeuwige zoon. Zijn eeuwige en enige geboren zoon. In de welke de Vader al zijn welbehagen heeft gehad, zo lezen we. Een enige geboren zoon. Het is eigenlijk niet te peilen, toch? Dat God nou een wereld die niet meer naar hem zocht en niet meer naar hem vroeg, die met de Heer had afgerekend, dat hij nou die wereld niet heeft losgelaten en toch nog weer heeft opgezocht en de eeuwigheid wel met zijn zoon heeft raad gehouden. Hoe ze nou hem weer zouden stellen en brengen in die gemeenschap met God. Kijk, toen heeft die zoon het gezegd. Vader, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Kijk, dat die zoon die gewilligheid heeft gehad om door de Vader op deze aarde gezonden te worden. Maar dat nou die Vader ook die gewilligheid heeft gehad om zijn enige geboren zoon te zenden. Want hij had er maar één. Het is een beeld, geliefden, wat iedere vader vanmiddag in ons midden, denk ik, ook wel enige mate kan meemaken. Als het gaat om het wonder van die soevereine liefde Gods. Want als je nou 10 kinderen hebt, zo zei Moos ooit iemand, dan kun je er niet eentje missen, toch? Misschien zijn er wel in Vriezeveen die dat ook vandaag dan zo, als ik het uitspreek, met smart ondervinden. hoe ze gedurig terugdenken aan een van hun geliefde kinderen. Korter of langere tijd geleden door de dood weggenomen. Je kunt niet missen, vlees kan vlees niet missen. Als het juist je kind is, kun je het niet missen. Maar hij er nou... Als je er nou 10 hebt, kun je er niet één missen. En als je er nou 1 hebt. Moet ik opnieuw zo terugdenken aan een moeder die ik vroeger kende. En ze had 1 kind mogen krijgen. Zielsveel hield ze van de jongen. Hij werd ziek. En alle middelen mochten niet baten, het werd eeuwigheid voor hem. Moeder was haar enige geboren zoon, enige geboren kind kwijt. Ze is de slag eigenlijk nooit meer te boven gekomen. Niet uit te drukken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Vijanden gehad. Goddelozen. Godhaters. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven heeft. In deze wereld gelegd heeft. Ligt daarin ook niet iets verklaard, geliefden, van die schat die de Heere heeft willen schenken. Het allerliefste wat hij had. Gegeven heeft in deze wereld. Ja, nou zeg ik, en het staat er natuurlijk in de tekst dat hij zijn zoon gegeven heeft. Maar u en ik weten ongetwijfeld wat er nou precies mee bedoeld wordt. Want toen God zijn zoon daar in Bethlehems krib heeft neergelegd. Toen hij hem in de schoot van Maria heeft gelegd. Toen heeft God wel zijn enig geboren zoon gegeven. Als een geschenk van het alvermogen. Maar gemeente, ten diepste heeft God zijn zoon overgegeven. Kijk, dat heeft Paulus toch ook ergens verklaard in... Ja, de Romeinenbrief. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, zo zegt Paulus daar, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. U voelt wel, dat gaat nog een stap verder. Want hij heeft zijn zoon overgegeven in de hand zijner vijanden. Toen Christus Jezus in de wereld gekomen is, daar in Bethlehem. En toen was er al geen plaats voor hem, toch? Geen plaats in de herberg. En Christus Jezus, hij heeft terstond moeten ondervinden de vijandschap en de bittere haat. Hoe Herodes heeft geprobeerd de zoon Gods, Jezus Christus, te doden. En heeft Heer Jezus Christus het niet moeten ondervinden. Hoe die door de Vader is overgegeven in de handen zijner vijanden. Kijk, dan denk ik aan dat werk wat de zoon Gods heeft moeten doen. Want daarvoor heeft God de Vader zijn zoon gegeven. Opdat hij aan dat strafeisend recht volkomen genoegdoening zou geven. En daarvoor heeft nou de Vader zijn zoon gegeven. Omdat er een scheiding was gekomen tussen u en de Heere. Een scheiding tussen God en onze ziel. Een scheiding die u en ik niet meer kunnen teniet doen. Want er moet betaald worden. Toch? Kunnen wij door onszelf betalen? Zo vraagt de Heidelberger. In geen allerlei wijze. Wij maken de schuld dagelijks meerder. Maar de Heere doet van zijn recht geen afstand. En de Heere zijn deur te moeten verheerlijkt worden. En aan de Heere zijn recht moet voldaan worden. Nou kijk, en daarom moest God nou zijn enige geboren zoon geven. Opdat de zoon zijner eeuwige liefde in de weg van lijden tot heerlijkheid zou gaan. Hij moest veel lijden, toch? De ouderlingen, de overpriesters, de schriftgeleerden. En hij heeft geleden. De ganse tijd zijns levens op aarde. In zonderheid aan het einde zijns levens. Wie zal het kunnen uitspreken, geliefde? Maar het is toch het wonder der wonderen. Als we zo de gang van de koning der kerk, van de zonen gods hier op aarde gekomen. Als het geschenk van het alvermogen, zei ik. Als een blijk van de liefde Gods tot een kromme verdraaid geslacht overdenk. Dat hij de ganse tijd zijns levens heeft willen leiden. En hij deed zijn mond niet open. De liefde Gods des vaders. En de liefde des zoons. Tot degene die de vader hem gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus het gaat niet alleen over God de Vader. Maar gaat ten diepste ook over God de Zoon. De liefde van God de Zoon. Ik eens vraag. Ben je er wel eens verwonderd over geweest? Als je zo nou de gang van de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, zou mogen overdenken. Dat hij nou zo lief de wereld ook gehad heeft. En dat hij daarom zijn mond niet heeft opengedaan. Maar zichzelf heeft overgegeven. Gevangen heeft laten nemen door de handen van zijn vijanden. Toen hij gescholden werd, niet terugschold. Maar vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Zichzelf in deze weg heeft willen laten leiden. Zo lief heeft God de wereld gehad. Voor wie wordt dat een wonder? Altijd voor een man, een vrouw, een jongen of een meisje die zonder die liefde Gods niet meer kan stellen. Die aan de weet is gekomen dat hij die liefde Gods van zichzelf mist en het niet meer missen kan. Nou, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De Vader heeft dat alles gewilliglijk laten geschieden. Laat ik het maar met een heel eenvoudig voorbeeld proberen te illustreren. Ik kan het niet verdragen hoor, als vader van mijn kinderen. Dat mijn kinderen onrecht lijden. U wel, vaders? Ik hoor dat een van mijn kinderen slaag heeft gekregen op schoolplein. Onheus behandeld is. Als die in vlees valt bij in alle staten. Maar zo lief heeft God nou de wereld gehad. Die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Ik heb vanmorgen ook al met achting proberen te spreken over onze statenvertalers. Vergeef me dat ik het vanmiddag nog een keer doe. Naarmate ik wat ouder mag worden en de schrift wat meer mag leren onderzoeken door genade, wordt me de rijkdom van onze statenvertalers ook steeds dierbaarder. Waarom? Nou, we hebben tegenwoordig allerlei vertalingen. Ik wil het vanmiddag ook hier in Vriezenveen toch noemen. Ik weet niet hoe u er samen mee omgaat. Ik hoop ook niet dat onze jonge mensen zo gemakkelijk geneigd zijn om naar een andere vertaling te grijpen. Maar ik zou willen zeggen, niet doen. Niet doen. Waarom niet? We hebben toch ook een herziene statenvertaling. Is toch ook wel betrouwbaar? Is toch alleen wat aangepast, zodat we het wat beter kunnen begrijpen? Op zichzelf is dat misschien wel waar. Maar toch zeg ik, wees er voorzichtig mee. Waarom? Nou, omdat juist ook die herziene statenvertaling hier toch wezenlijk iets anders vertaalt. Statenvertalers hebben het vertaald opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. De herziene statenvertaling die zegt in navolging van de nieuwe Bijbelvertaling van 1951, bij de ouderen wellicht nog bekend. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat. Nou, ik zei nou straks dus daarom, houdt u nou bij de statenvertaling. Er staat in het oorspronkelijke ook echt een woord wat veel beter vertaald kan en moet worden met verderven. Want geliefden, verloren gaan we niet. Maar verloren liggen we al, toch? Je gaat niet verloren, maar je ligt verloren. Ik zou eens willen vragen, wie weet het? Wie heeft het ingeleefd? Maar het woordje wat onze statenvertalers hebben vertaald, het verderven, Dat is juist vertaald. Want het Griekse woord wil eigenlijk ons leren zien, laten zien dat er een proces is. Ik las zo ergens bij een taalkundige, een proces is van verwoesting. Dat is dus een doorgaand gebeuren. Dat gaat, we zouden zeggen, van kwaad naar erger. Nou, dan begrijpt u vast ook wel waarom ik zo pleit voor dat woordje verderven. Dat dat nou de juiste vertaling is. Want laten we nou eens eerlijk zijn vanmiddag. Hoe ligt het in u en mijn leven? Ja, verloren mensen van nature kunnen het koninkrijk Gods niet binnengaan, tenzij wij van nieuws geboren worden. Tenzij dat wonder van vrije genade in ons hart en leven verheerlijk gaat worden. Maar is het in u en mijn hart van nature niet een voortgaand proces? Gaat het niet van kwaad naar erger? Heeft de zonde niet, als die één keer vat op je gekregen heeft in je leven, een alles vernietigende en de verwoestende werking? Kan zo klein beginnen en steeds grotere vormen aannemen. Heeft de zonde niet alles ten diepste geliefde verwoest? En worden we niet ook ouderen bij het ouder worden? Vaak helaas niet kouder. En dat is nog maar aan deze kant van het graf. Maar als God het nou niet verhoedt, wat zal het dan straks worden? Dan zal het een eeuwige verwoesting zijn, toch? Een proces wat ook niet eindigt, hoor. Doorgaat. Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Nou. En dat je dan eeuwiglijk Gods gramschap moet dragen. Oordeel Gods moet dragen. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, geliefde, dat gaat toch het wonder worden. Voor al diegenen die genade mogen gaan ontvangen. Die hebben geleerd dat ze verloren moeten gaan. Eeuwig moeten verderven. Eeuwig buiten God moeten zijn. En toch door genade mogen ondervinden dat de Heer ze nog genade schenkt. Hoe kom je daar nou aan? Ja, als dat ware zaligmakende geloof geschonken gaat worden. Een plaats mag krijgen in je leven. Want dat is natuurlijk wel het middel, toch? Om die welverdiende straf te kunnen ontgaan. En wederom tot genade te kunnen komen. Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, dat ware zaligmakende geloof, wat uiteindelijk niets anders is dan een instrument, ja, een lege hand, zeker. Om die Christus der Schriften, die zonen Gods, te mogen leren omhelzen. Ah, geliefde. En nou is dat geloof een gave Gods. Waar je nou de Heer om mag vragen. Of de Heer nou dat geloof wil schenken in je ziel. Dat hij alles in deze tijd op aarde leert schade en drek achter. En om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Kijk, als dat geloof geschonken gaat worden, gewerkt gaat worden in je ziel. Hoe? Nou, door de prediking van Gods woord, toch? Maar wat is een zaligmakend geloof? Nou, ben ik weer bij de Heidelberger catechismus, maar het is toch uiteindelijk het belijdenisgeschrift wat onze vaderen ons hebben gegeven. En wat op grond van Gods woord ons ook zulk een kostelijk onderwijs geeft. Ja, dat zaligmakende geloof, dat is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd. Wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook dat vaste vertrouwen. Terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie dus in mijn hart werkt. Kijk, dat is nou dat woord. Wat de Heere gaat gebruiken in het leven van al de zijnen. Waardoor ze persoonlijk, bewuste, zielsbevindelijke kennis zou ik vanmiddag willen zeggen, krijgen aan die zonen Gods. Oh, wat een wonder gaat dat worden toch. Hij nou zo dat geschenk van het alvermogen, die zonen Gods heb mogen leren kennen. Dat hij nou zo mag heb mogen leren kennen wat hij voor een liefde heeft gehad om u zalig te maken. Dat hij daarvoor alles heeft willen verlaten, kroon en troon verliet. En zich tot in die allerdiepste vernedering heeft willen laten voeren. om uw ziel voor eeuwig te gaan behouden. Kijk, hij nou die zoon hebt mogen leren kennen. In de openbaring vanuit Gods woord en door Gods geest aan je ziel. Hij nou die zoon hebt mogen leren kennen. Als de liefde Gods, dan hij toch de Vader ook gezien. Want wie de Zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Nou, ik zei het straks, Luther zong weg in zijn stoel. Gods kinderen kunnen het bij ogenblikken niet klein krijgen, dat ze het moeten zeggen. Heren, waarom was dan op mij gemunt van eeuwigheid? Wat heeft het u bewogen om te zien naar een dode hond als ik ben? Nou zo'n klute weg in de tijd. Gods kinderen begrijpen dat. Toch? Eenzijdige, soevereine genade. Zal de eeuwigheid er dan te lang voor zijn, gemeente? Om dat wonder uit te wonderen. En u daar in de Here te mogen herkennen. Voor dat grote heil wat hij bewezen heeft. Maar hij nou die liefde Gods hebt veracht. En dat ten diepste nog altijd dat geschenk van het alvermogen, Christus Jezus, zijn enige geboren zoon, hebt verachten. En niet gewild hebt dat hij koning over u zou zijn. Altijd nog weer de hakken in het zand hebt gezet met eerbied. En altijd nog weer probeert om door uw eigen werken zalig te worden. Door u iets van uzelf u te behouden. Zal het u dan straks ook in het gericht niet dubbel aanklagen? Als dan opnieuw zulke woorden nu worden voorgehouden. Al zo lief ik die wereld gehad. En u hebt dat bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht. Wat zou je dan in de eeuwen eeuwigheid je toon moeten kouwen? Wat zou je dan misschien nog graag eenmaal onder de verkondiging van Gods woord hebben gezeten? Wat zou je dan wellicht nog graag één keer hebben gesmeekt? Heren, zou u mijn ogen dan nog eens willen openen? Zou u mijn hart dan nog eens willen innemen? Opdat ik nou die genadegave zou mogen leren kennen. Maar geliefde, dan is de eeuwigheid. Dan is de genadetijd voorbij. En zo de boom valt, ja, zo blijft hij liggen. Maar nou is het nog genadetijd. En nou wordt u nog van keer tot keer verkondigd dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat zijn dat voor mensen? Zondaren, doelmissers, die God niet kunnen bedoelen, na ontvangen genade zelfs nog niet eens. Mensen van nature die God niet eens begeren te bedoelen, alles tegen hebben, onverbeterlijk. Kan ik nog één keer zeggen. Zo lief heeft dan God de wereld gehad. Dat hij daarvoor nou het liefste wat hij had heeft willen schenken. Ach geliefde. Laat ons dan dat plaatsje innemen. En hem vragen. Of hij nou dat geschenk van het alvermogen. Die zoon Gods. Ook in uw ziel verheerlijken. Amen. Gemeente, de slotzang voor deze middag vindt u in Psalm 8. En daarvan het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Het vierde vers van Psalm 8.
Thank you.
gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huizen. Dragen de met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.